106.3 FM. Stadsradio Delft. U luistert naar een uitzending van de Delftse gezamenlijke kerken op Stadsradio Delft.
Goedemiddag luisteraars, zaterdagmiddag 6 januari. Ik wens u allemaal een ontzettend fijn en gelukkig en gezond en welvarend 2018 toe. Eerste uitzending van Kerk in Delft. Er is een kleine wijziging in de aard van presentatie. We doen dat tegenwoordig solo als het kan. Dus vandaag zit geen medepresentator naast mij. Mijn naam is Jan Lammers. En ik heb twee ontzettend leuke gasten vandaag. Namelijk Hans Most zit naast mij, voorzitter van de Voedselbank. Die komt ons iets vertellen over het wel en wee van de Voedselbank 2018. En voor de eerste keer sinds tijden weer, maar als gast vandaag, pastoor Robin Vroon. U kent hem nog als presentator, maar door tijdgebrek en gezondheidsklachten heeft hij een tandje terug moeten doen en heeft ons radioteam verlaten. Maar vandaag is hij er om ons iets te vertellen over Drie Koningen onder andere, want dat vieren we vandaag en morgen. En hoe we met de kerk verder moeten in 2018. Nou klinkt dat erg zwaar, maar het zal wel meevallen.
Waar gaat het naartoe?
Waar gaat het naartoe, ja. Waar gaat het naartoe? Leuk dat u er allemaal bent. Ik hoop dat u de kerst en oud en nieuw goed doorstaan heeft. Ja, luisteraars, welkom bij Kerk in Delft. Zaterdag 6 januari. Voor degenen die nu pas inschakelen, een heel erg gelukkig nieuwjaar voor iedereen. Naast mij zitten Hans Mosselt, voorzitter van de Voedselbank, en pastoor Robin Vroon van de Oud-Katholieke Kerk. U kent hem vast nog van zijn presentatiejaren. Welkom, heren in de studio. We gaan een beetje terugkijken naar 2017 en een beetje vooruitkijken naar 2018. Meneer Mosselt, u bent voorzitter van de Voedselbank. Hoe kijkt u terug op 2017?
Ja, 2017 was voor ons een jaar waarin toch het hele voedselbankgebeuren zich stabiliseerde. In de zin dat de explosieve groei die we de afgelopen jaren hebben gezien eruit is gegaan. Dat er toch zien we wat kenmerken van een beperkte terugloop van het aantal cliënten, gelukkig. Daarnaast hebben we toch wel behoorlijk wat voor ons kiezen gehad als het gaat over het verkrijgen van producten. Is altijd een strijd om ervoor te zorgen dat we voldoende producten in ons pakket hebben, zodat we een gezond pakket kunnen samenstellen. En daar hebben we in 2017 ook behoorlijke stappen in gemaakt. Onder andere met koel- en vriesproducten.
Er zijn wat dat betreft ook in vergelijking met 10 jaar geleden ook veel meer regels en voorschriften voor gekomen, heb ik het idee.
Ja, dat zeker. Dat is een aantal jaren geleden al in gang gezet. Dat wij onderhevig zijn aan de controle van de Voedsel- en Warenautoriteit. Wij moeten voldoen aan alle eisen die de Voedsel- en Warenautoriteit stelt. We worden ook jaarlijks gecontroleerd op het functioneren. Zodat wij ook met dat stempel naar onze leveranciers kunnen gaan en kunnen zeggen van nou, wij voldoen aan de eisen van de Voedsel- en Warenautoriteit. Dus je kunt met een gerust hart ons voedsel aanreiken.
En dat werkt blijkbaar naar winkels toe, naar bedrijven toe die eerder bereid zijn?
Ja, dat werkt heel goed. Dat heeft heel goed gewerkt in de afgelopen tijd. Eigenlijk alle grote winkelketens, daar hebben we contacten mee. Die zijn bereid ons te helpen. Mede omdat wij inderdaad functioneren zoals het hoort met voedsel.
Ja. Nou zegt u net van de groei is er een beetje uit.
Ja.
Kunt u dat verklaren? Moeten we zeggen de crisis is echt voorbij? Of het gaat weer beter met mensen in Nederland?
Voor een deel van de mensen wel, ja. Dat zal ongetwijfeld zo zijn. Maar onze doelgroep merkt daar nog niet heel veel van. Er zijn wel bepaalde categorieën die we wat minder zien verschijnen, of eigenlijk helemaal niet meer zien verschijnen, zoals ZZP'ers, die gewoon weer voldoende werk hebben, die gewoon zichzelf weer kunnen bedruipen. Dat zijn categorieën mensen die inderdaad kunnen, aan het werk kunnen. Hè? Er zijn er ook een aantal van. En die verdwijnen zo langzamerhand uit onze cliëntenbestand.
Ja. Maar het gaat om die groep die eigenlijk al jarenlang onderaan bungelt en ja, die maar niet naar boven kan krijgen.
Nee, dat is en al blijft een zorg voor mensen die niet kunnen meekomen in deze maatschappij. Ik zeg altijd, onze maatschappij is gebouwd voor mensen met een hbo-niveau. Als je dat niet hebt, dan wordt het al heel erg lastig om om te gaan met alle formulieren, stromen en procedures die er zijn. Op het gebied ook van sociale wetgeving. En daar gaan mensen soms mee in de fout. Of althans, daar worden ze in meegesleurd. Daarnaast is een heel groot probleem de schuldenproblematiek. Wat mensen die in de schulden raken en daardoor steeds verder, zeg maar, in de draaicirkel naar beneden komen.
Ja, om de luisteraars een idee te geven, op hoeveel pakketten produceert de voedselbank op dit moment per week?
Rond de 400.
Rond 400?
Rond de 400, ja. Dat is een jaartje geleden tegen de 500 geweest. Dus we hebben wel behoorlijk wat pakketten minder dan vorig jaar.
Ja, ja.
Gelukkig.
Ja. En als je dan kijkt naar de verdeling van die 400 pakketten, als je kijkt naar mensen die zonder werk zitten, mensen met schulden, gezinnen, individuen. Ja. Kun je iets zeggen over verdeling van die pakketten?
We hebben alle categorieën, zeg maar, in huis aan cliënten. We hebben de categorie die de meeste zorg heeft, waar de meeste zorg over is, dat zijn toch wel eenouder gezinnen. Moedertjes met een paar kleine kinderen die niet rondkomen kunnen komen en die ook heel erg zeg maar kwetsbaar zijn in deze samenleving. Dat is denk ik de categorie. Maar we hebben ook behoorlijk wat eenlingen, een persoonshuishoudens, grote gezinnen ook, gezinnen met veel kinderen. We hebben ongeveer bijna 70 gezinnen die bestaat uit meer dan 5 personen. 5 of meer personen.
Mm-hmm.
Dus dat komt ook allemaal voor. Ja.
Ja, ja. Persoon, merkt u er nou iets van in uw dagelijkse werk? Want u bent nu alleen herder, maar ook docent op het Stanislaus College. Wat komt u tegen van als we het hebben over armoede, over mensen die tekort komen?
Veel. Ik weet nog goed jouw voorganger, Hans van Bemmel. Die is een aantal keer bij mij te gast geweest op school. En Hans was ook erg betrokken bij de voedselbank. Ja. En hij was een keer bij mij te gast en er kwamen allerlei leerlingen naar hem toe om gedag te zeggen. En na afloop, dan heb ik het al over een jaar of 10 geleden hoor. Na afloop vroeg ik aan hem, joh Hans, waar ken jij die kinderen van? En toen zei hij, die komen allemaal bij de voedselbank. Dat had ik me tot dan toe niet zo heel erg gerealiseerd. En die kinderen kwamen eigenlijk allemaal aan hem vragen, je gaat toch niks over ons zeggen, hè? Want er is wel een zekere mate, zeker bij kinderen, een zekere mate van schaamte. Maar ik kom het nog steeds heel veel tegen, hoor. Kinderen waar thuis niet voldoende geld is om goede kleding te kopen. Ik heb wel leerlingen meegemaakt waarbij hun tenen letterlijk gewoon vooruit hun schoen staken. Dat we contact met ouders op moesten nemen. Ja, moeten we niet eens verzinnen hoe we dit gaan oplossen, want dit gaat gewoon niet meer. En zelf als school hebben we daar niet altijd de middelen voor. Maar waar we kunnen, proberen we toch wel te kijken of we een handje kunnen helpen. Maar het komt veel meer voor dan je denkt. Als je gewoon aan het lesgeven bent, dan heb je dat niet zo in de gaten. Maar als je in gesprek gaat met leerlingen, dan merk je toch wel dat er thuis best wel eens wat aan scheelt.
Ja, ja. Dan bent u allebei kerkelijk heel actief, hè? U als voorganger en u als een kerkganger, in ieder geval, werd ik weet.
Emmanuel, ja.
Kerk, grote gemeente.
Ja.
Wat merk je daar? Wat merk je dan in de gemeente nou van?
Ja, ik ben pastoor van een klein parochietje. Ik ken iedereen vrij persoonlijk. En ik weet ook van de meeste mensen wel hoe het er thuis voor staat. En ik kan niet zeggen dat er in mijn parochie sprake is van armoede.
Mm-hmm.
Maar ik kom in heel kerkelijk Delft en daar zie je het natuurlijk wel weer terug.
Ja, ja. En u, meneer Mosser?
Ik denk ook dat in onze kerk de armoede er is, maar wel meevalt. En bovendien, we hebben natuurlijk onze eigen diaconie in de kerk, die als eerste opdracht heeft om zorg te verlenen aan mensen binnen de kerk die in de problemen zijn. Dus dat wordt, zeg maar, als eerste lijn is hulp in de opvang. Dus we hebben ook wel mensen gehad uit onze gemeente die ook een tijdje bij de voedselbank hebben gelopen, weet ik. Maar dat is altijd maar van korte duur.
Ja, ja, ja. Ja, luisteraars, welkom terug bij ons uurtje Kerk en Delft op de zaterdagmiddag. Naast me zitten nog steeds Hans Mossert, voorzitter van de Voedselbank, en pastor Robin Voorn van de Oud-Katholieke Kerk in Delft. En niet vergeten, want daar gaan we het straks over hebben met hem, de voorzitter van de Raad van Kerken in Delft. We hadden net even in de pauze, terwijl stapelzingers aan het zingen waren, over dat het weinig voorkomt dat je vanuit je eigen prochie of kerkgemeenschap geattendeerd wordt op armoedeproblemen. Die zijn er misschien wel, maar worden op een andere manier opgelost of blijven wat meer verborgen. En u noemde toen, meneer Mossert, van eenzaamheid.
Ja.
Gebrek aan sociale contacten. Ja. Leg eens uit voor de luisteraars wat u daarmee bedoelde.
Wat ik daarmee bedoel is dat armoede vaak gepaard gaat of versterkt de eenzaamheid. Als je in armoede raakt, dan verlies je vaak ook heel veel van je sociale contacten. En de omgeving waar je in bent, of waar je in zou willen zijn, die valt weg. Zeker omdat dat niet meer georganiseerd is. De individualisering, waarbij we ervan uitgaan dat ieder alles voor zichzelf bepaalt en alles zelf kan doen, ja, die gaat niet op, want mensen vereenzamen, kunnen niet meekomen in de maatschappij, en dat is een neergaande spiraal. Als je geen geld hebt om te besteden, verlies je ook je vrienden. Dat is heel zuur om dat vast te stellen, maar zo gaat het in de wereld. Je wil mensen uitnodigen, je wil ze wat geven, maar als je dat niet meer hebt, ja, dan trek je je ook terug achter je huisdeur. En zo komen we heel veel mensen ook bij de voedselbank tegen.
Ja, u zegt dat er zijn een aantal mensen waar u het pakket bezorgt op de donderdag.
Ja.
Omdat ze gewoon simpelweg niemand hebben die het van op kan halen.
Ja, die mensen die kunnen. Kijk, er zijn meer mensen die niet in staat zijn om zelf hun pakket op te halen. Omdat ze lichamelijk of geestelijk dat niet aankunnen. Maar die hebben vaak familie, een broer of een zus of een moeder of een vader. Of vrienden die het voor hen ophaalt. Maar een aantal mensen heeft helemaal niemand. Wij zijn er niet van dat wij de mensen pamperen en dat we graag de spullen brengen. Wij proberen mensen zoveel mogelijk te bewegen om achter hun voordeur vandaan te komen en naar buiten te gaan. Dus een moment om een pakket op te halen is ook zo'n moment. Dus dat proberen we te stimuleren, zoveel mogelijk. Maar ja, die mensen, het zijn er gelukkig niet zo heel veel, maar toch wel gemiddeld zo'n stuk of 10... Daar bezorgen we het pakket, omdat ze niemand hebben die dat voor hen bij ons wil of kan ophalen. Nou, dus een schrijnend voorbeeld van eenzaamheid, alleen zijn.
Ja, ja, ja. Ja, we realiseren ons dat misschien wel te weinig. Ja. Wij als mensen met een drukke agenda en veel mensen om ons heen. Ja. Ja.
Maar eenzaamheid is het grootste probleem in onze westerse maatschappij. En de oorzaak daarvan is natuurlijk de individualisering. Vroeger had je, we hebben net ook even gezegd, de zuilen. En dan hoorde je ergens bij een kerk of bij een vakbond of bij een, noem maar op, een radiovereniging. Dat is niet meer. Dat is niet meer. Iedereen is op zichzelf aangewezen. En die individualisering die leidt ertoe dat, dat mensen, zodra het een beetje tegen zit, vereenzamen.
Ja, ja, ja.
Dus dat is een erg groot probleem. Dat is ook onderzocht.
Ja. Wat kunnen de kerken daar aan doen? Kunnen we daar überhaupt iets mee als kerken met dit soort problematiek?
Oké. De belangrijkste opdracht van de kerk in het algemeen is er zijn. Ik denk wel dat de kerken zich steeds meer moeten gaan afvragen, hoe gaan we die groep mensen die overal buiten dreigen te vallen bereiken? Die hele groep mensen die niet of nog nauwelijks een sociaal netwerk hebben. Maar die zitten achter hun voordeur. En je komt als kerk niet zo gauw achter de voordeur bij iemand. Zeker niet omdat mensen bang zijn dat je vooral komt om ze het evangelie door de strot te duwen. En ik denk dat we als kerken ook moeten leren om dat een beetje te laten. En Petrus zegt in een van zijn brieven, laat me uw geloof zien door uw daden. Laten we er nou gewoon zijn voor mensen en bereikbaar zijn voor mensen. En als mensen dan daarna gaan vragen van waarom doe je dit eigenlijk, dan kunnen we ze altijd over het evangelie vertellen. Mm. Maar dat is de vraag van mensen zelf. Ik denk dat we daar een grotere gevoeligheid voor moeten ontwikkelen. En ons ook oprecht met andere sociale instellingen moeten afvragen van hoe kunnen we dat aanpakken. Want uiteindelijk zijn we als kerk op dit gebied ook maar een amateurclubje. En als we dan zelf het wiel moeten gaan uitvinden, dan zijn we denk ik verkeerd bezig. Dus ik denk dat we heel goed moeten kijken naar hoe kunnen we samen met andere organisaties inzoomen op deze problemen. En dan zeg ik niet dat ik het antwoord meteen heb.
Maar... Nee, maar het antwoord ligt wel in ieder geval pastoor, dominee, predikant. Doe de deur eens open en stap eens naar buiten in plaats van binnen te blijven.
Ja.
Ja, ik denk dat dat inderdaad wel een hele belangrijke boodschap is. Kijk, de katholieke kerken zijn altijd veel sterker geweest daarin. Als ik daar in onze eigen kerken kijk, dan is het altijd zo geweest dat het ging over de mensen die in die kerk zaten. Hè, maar wat pastoor Voorn ook terecht zegt, de kerk heeft als belangrijke taak om er te zijn in de wereld. In de wereld er te zijn. Hè? Matthäus 25 bijvoorbeeld. Die geeft ons ook hele duidelijke richtlijnen. Dat is een rechtstreekse opdracht van onze heiland. Die vertelt van jullie moeten aan die en die en die en die categorie mensen denken. Want dat wil ik, want dat ben ik.
Ja, ja, ja.
En ik denk dat we daar nog een fors aantal stappen in kunnen zetten met elkaar. Het is wel moeilijk, dat geef ik ook onmiddellijk toe. Want het is zelfs voor ons als voedselbank mensen, die toch gewend zijn met die mensen om te gaan, is het lastig om die mensen echt te bereiken. Hè? Want er wordt van alles voor ze georganiseerd ook. Ook door de maatschappij, door de samenleving. Die willen, zeker rond de kerst merk je dat enorm, dan worden alle harten week. En dan worden er alle acties ondernomen. Maar om die mensen echt te bereiken en er ze toe te bewegen om daaraan mee te doen, is gewoon lastig.
Ik bespeur in mijn contacten, mensen zijn wantrouwend. Of is dat het foute woord? Want u zegt van zijn moeite bereiken. En volgens mij heeft dat met wantrouwen te maken naar instanties.
Dat ervaar ik niet helemaal zo. Het is veel meer het is veel meer weer die eenzaamheid. Het op zichzelf aangewezen zijn. Mensen vergeten het. Mensen doen het toch niet. Hè. Dan vraag je ze om een heel simpel voorbeeld, om met de kinderen naar een film te komen in Lumen. Wordt gratis georganiseerd voor hen met een Sinterklaas erbij. Een leuke Sinterklaasfilm. Mensen reageren vaak nog enthousiast ook. Schrijven zich in. Maar dan komt de helft opdagen.
Ja, hè? Ja, ja.
En daar kan je boos over worden, van waarom kom je niet en waarom schrijf je niet af. Maar dat is gewoon de situatie waar die mensen in leven. Die hebben heel hun focus op overleven. En die vergeten dan dat soort dingen. Of er is weer een of ander ellende dingetje naar voren gekomen waar ze mee te maken krijgen op die dag. Dus op die manier is die doelgroep heel lastig
te pakken.
Te pakken. Ja. We organiseren zelfredzaamheidscursussen. Dus mensen om zichzelf te versterken. Om zichzelf voor zichzelf op te komen. Gratis, voor niks. Mensen geven zich op. Ja, en dan komt er toch maar een klein clubje opdagen. En dat is jammer. Dat is natuurlijk jammer. Ja. Maar
het is zo.
Het is zo. En de mensen hebben andere zorgen aan hun hoofd dan...
Ja.
Hè? Wij vinden het leuk, een uitje. Hè? Daar kijken we naar uit. Zij misschien ook wel, maar er is zoveel... ellende wat over hun heen gestort wordt en waar ze mee te maken hebben. He, er komt misschien net weer een brief van de Belastingdienst binnen of zo. He, die weer alle hun aandacht en zorgen wegneemt.
Ja,